We gaan weer met ons onderwerp verder, wat over de Bijbel is Gods woord te maken heeft. We hebben het over de inspiratie, de bewaring, we weten het nog, hè? We hebben het over de openbaring van Gods woord. Dat is van dat God openbaart aan de mens en dan krijg je dat de mens het schrijft op papier en dat noemen wij inspiratie. Dus die woorden die gesproken zijn in dat boek voor ons, die zijn opgeschreven. Het is niet die inkt, niet het papier wat geïnspireerd is, maar het zijn de woorden die zijn geïnspireerd en die zijn bewaard in de hemelen. Ja? Dus als je die Bijbel, als die verbrandt, wat dan ook, Gods woord gaat niet verloren, dan worden ze worden bewaard in de hemelen. En dan hebben we natuurlijk de verlichting, dat is als Gods woord in de mens komt, ja? Die het woord leest en dan verlicht het de mens, komt het in ons. Ja? En we hebben de bewaring van Gods woord. God bewaart zijn woord en dat wordt doorgegeven van generatie tot generatie en wij hebben dat woord van God nog steeds. En dit woord is natuurlijk ook al duizenden jaren oud. Ik bedoel, we hebben het veel over Paulus en de evangelie. Oké, dat is 2000. Maar als we Genesis lezen, ja, dat heeft Mozes opgeschreven. Nou, dat is al, even kijken, dat is 6000 jaar, iets minder natuurlijk. Want toen is de schepping gekomen, maar zo lang al geleden, ja. En het is wonderlijk, God heeft dat toen heeft aan Mozes gezegd, die heeft het opgeschreven. En dat woord is nog steeds precies net zo krachtig als toen. En daar gaan we nu ook een paar dingen over zien. Want vorige keer hebben we het gehad over te laten zien. Kijk, je kan in het Nieuwe Testament kan je teksten vinden die bevestigen de inspiratie van de Bijbel in het Oude Testament. Ja? Maar we weten, na het Nieuwe Testament, en wij weten, nou ja, we praten dan inclusief de brieven van Paulus, en tot en met Openbaring, daarna is niks meer geschreven waarin je teksten kan vinden die de brieven van Paulus zouden kunnen bevestigen. Maar, dat hebben we gezien vorige keer, we hebben gezien hoe de schrijvers, bijvoorbeeld zoals Petrus, hoe die over Paulus sprak. Nou konden we duidelijk zien dat hij schreef geïnspireerde schrift Paulus. En ook Petrus, dat hij zichzelf op één lijn stelt met de Oud-Testamentse profeten en de apostelen die ook het woord van God hebben opgeschreven. Dus één, hè, zijn ook geïnspireerd. Ook Paulus, dat hij zegt, ja, ik heb het woord opgeschreven. Hij zegt dat en dat en dat. Maar wie dat verwerpt, die verwerpt God. Ja? Dus dat is ook duidelijk inspiratie hoe Paulus dus dat ook ziet, die ook zelf zegt, alle schrift is van God ingegeven, maar wat hij schreef, bevestigt hij ook zelf dat dat ook duidelijk de schrift is. Ja, nu krijgen we de allerbelangrijkste persoon in de Bijbel, want, en dat is natuurlijk niet Paulus. De belangrijkste persoon is de Heer Jezus Christus, ja, want daar draait de hele Bijbel om. En daar draait het hele verlossingsplan van God om. En daar willen we nu naar gaan kijken wat de Heer Jezus Christus, ja, hoe die dacht over de Bijbel, dat weten wij natuurlijk. Als gelovigen weten wij dat, zonder meer. Maar we gaan toch aan de hand van teksten zien wat hij daarover zei. En dan gaan we eerst open in gebed. Vader, ik dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. En ook voor de broeders en zusters die in de huiskamer achter de computer zitten, die meeluisteren. Dat wij uw woord, Vader, dat woord ons mag gaan verlichten, Vader, dat uw geest ons licht geeft op dat woord. En dat het ons alleen maar mag versterken en bevestigen en overtuigen, Vader. En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Oké, we gaan even naar Matteüs 22. Toen heb ik al een keer met jullie gelezen, maar we gaan nu nog een aspect eruit pakken. Matteüs 22, dat is weer die vraag van die Sadduceeën over de opstanding. Nou, dat ga ik niet helemaal lezen, jullie weten het, als die eerste vrouw trouwt en die gaat dood en dan komt de volgende. En die Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding, dus ze wilden de Heer Jezus een strikvraag stellen, dat hij dan dat hij daar geen antwoord op zou hebben, dus dat de opstanding niet zou bestaan. Maar goed, maar in vers 29 zegt hij tegen hun, maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, nog worden zij ten huwelijk uitgegeven, maar zij zijn als engelen Gods in hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, hetgeen van God tot u lieden gesproken is die daar zegt. Ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar de levende. Ja? Nou, God spreekt dus nog steeds. Ja? Hij verwijst naar Exodus, dat God daar gesproken heeft tegen Mozes. Ja? Maar hij zegt hier tegen die Sadduceeën dat God tot u sprak. Dus dat betekent dat woord, dat spreekt nog steeds tot hun vanuit de schrift en uit het Oude Testament. Dat is duidelijk. Maar de Heer Jezus, die zegt dan ook, die citeert dat, dat daar staat, ik ben de God van Abraham en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar de levende, ja. Dus hij zegt niet, ik was de God van Abraham en Jacob en Isaac. Nee, want die zijn dood. Nee, dat is hij nog steeds, ja. Dat betekent, ze zijn wel dood, natuurlijk lichamelijk, maar God is nog steeds die God van hun. En hij zegt, ik ben, het is nog steeds. Dus zoals de profeten, soms, je ziet hier dat ze Christus, die zegt niet van, ja, dat was toen. Ja, zoals we dat nu ook kennen bijvoorbeeld. Die Bijbel, die geldt namelijk toen en die geldt nog steeds. Wat in het Oude Testament geschreven is, was toen, dus Christus bevestigt hier de autoriteit en de inspiratie van de schrift. Het werd toen gezegd, maar hij spreekt nog steeds tot jullie. Je hoort nu natuurlijk bijvoorbeeld ook wel eens zeggen van bijvoorbeeld die vrouwelijke dominees. Als je het over vrouwen in het ambt hebt of in de kerk en zo, dan zeg je, ja, maar luister, dat was toen. Dat is nou niet meer, dat is een beetje achterhaald. Nee, dat was toen, maar dat is nog steeds zo. Want die Bijbel spreekt niet met de vrouwen van, ja, die was. Nee, het is nog steeds zo. Ja, en dat was, dus de Heer Jezus Christus zie je dat hij dat hij één punt eruit haalt van, ik ben de God van Abraham. Hij spreekt het jullie en hij is het nog, ik ben het, is niet, ik was het. En dat is het op het moment dat de Heer Jezus dat zegt, nog steeds. Het geldt voor toen en het geldt voor nu nog steeds. Ja, dus dat is heel duidelijk om te zien. Nou, we gaan ook even naar Matthäus. Oh, zit in 22. Kijk bijvoorbeeld ook in vers 41. Dan zie je dat fariseeën die vragen wat aan de Heer Jezus. Maar, de Heer Jezus vraagt wat aan hun nu. En zeiden, vers 42, wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem, Davids zoon. Hij zei tot hem, hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heere, zeggende, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden en niemand durfde hem van die dag aan meer iets te vragen. Ja? Zij vroegen altijd van alles aan de Heere Jezus en de Heere Jezus gaf altijd antwoord. Maar als de Heer Jezus een keer wat hun vraagt, dan weten ze niks te zeggen, ja. En, waar zit hem dat, Heer? Hierin? Dat is wel mooi, zit op eigenlijk maar op één woord. Dat is Heere. Hij koppelt hier alles, hangt hier alles op aan één woordje, namelijk Heere. Want ze weten, ja, hij is de zoon van David. Dan zegt hij, ja, maar hij noemt hem ook Heere. Hoe kan dat nou? Zie je? En dan hangt hij in feite een hele leer aan vast, ja, wat toen gesproken is. Dus hij bevestigt hier heel duidelijk ook weer de kracht, de autoriteit van Gods woord. Want dat woordje Heere, ja, dat is, leg dat maar eens uit. Dat vinden wij, ja, dat wij weten hoe dat zit natuurlijk, ja. Natuurlijk, hij was voor David, ja. Dus hij kan ook zijn zoon zijn en die staat voor hem, ja. Maar, je ziet het, hij bouwt het antwoord op die vraag eigenlijk aan dat woordje Heere op, ja. Alleen het ene kleine woordje Heere. Voor mij is het heel duidelijk dat je ook ziet dat geen woordje in de Bijbel, dat staat er niet zomaar. Ja? Dus dat ook als je ziet met die vertalingen, dat ze bijvoorbeeld gewoon dingen weglaten of toevoegen, maar ook vooral weglaten. Vooral weglaten. Ja? Dan zie je gewoon, dat kan niet, want hier hangt een hele leer aan vast, aan het woordje Heere. Godheid van de Heer Jezus Christus. Ja? Nou, ga met mij mee naar Lucas 4. Het punt gaat over hoe dacht de Heer Jezus Christus over de Bijbel. En wat is mooi dat de Heer Jezus Christus, ja, je ziet dat hij aan alle kanten het Oude Testament nooit aan twijfelt, alleen maar bevestigt, ja. En dat kan ook niet anders natuurlijk. Lucas 4, vers 17. dan zien wij staan dat de Heer Jezus zit daar in de synagoge. En dan wordt hem dat boek van Jesaja gegeven. In vers 17. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. Dus hij heeft daar een boek voor zich. En dan gaat hij lezen. En wat leest hij het origineel van Jesaja? Nee. Lucas 4 vers 17. De Heer Jezus leest in geschriften, die zijn elke keer overgeschreven, heel nauwgezet. En je ziet dat hij dat volledig bevestigt als zijnde geïnspireerd. De geest des Heren, citeert hij, de geest, of hij leest eruit, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Dat hebben wij afgelopen woensdag gezien, hè? De zalving met de Heilige Geest, dus de zalving. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename des Heren. Aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren, is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, dat slaat op hem, ja? Dus ze kijken allen naar hem en hij zegt, deze schrift is in uw oren vervuld. Jullie horen het, maar kijk, de vervulling die zit voor jullie. Maar het is een profetie over de Heer Jezus Christus, ja? En hij zegt, de schrift, ja, geïnspireerde schrift, is vervuld. Je ziet hier heel duidelijk, dat is een waarheid, ja, ik zou zeggen als een koe, zeg maar, maar dat hij hier de schrift aanhaalt, ja, en je ziet ook dat de Heer Jezus het woord heel serieus neemt, ja, heel serieus. Want het is niet niks, ja, deze schrift is vervuld, is geprofeteerd door Jesaja, en ik ben de vervulling daarvan, want de Heer Jezus citeert het niet helemaal, hè. Misschien kunnen we even naar Jesaja. Er komt nog iets bij, hè? Ja, dat is die wraak, inderdaad. Laten we toch even kijken daarnaar. Maar dan zie je tegelijkertijd dat de Heer Jezus ook het woord recht snijdt, zou ik willen zeggen, ja? Ja? Jesaja 61, kijk in vers 1, dat heeft hij geciteerd. In bladzijde 813. En vers 2, het begin heeft hij ook geciteerd. Dat gaat over de Heer Jezus, die toen kwam, die was daar. De schrift is vervuld. Maar hij weet ook precies wat hij nog niet gaat citeren. En dat is vers B. Namelijk, de dag der wraken onze Gods om alle treurigen te troosten. De treurigen, ja, dat zijn degenen, de vervolgden van de kleine kudde die onder de antichrist vervolgd worden. Maar je ziet de wraak, hè, hoe noemt hij hoe zie je trouwens, hè? Die 7 jaar, de grote verdrukking, de wraak onze Gods, noemt hij dat. Maar de Heer Jezus, ja, die weet, dat is nog niet. Dat is nog niet zo. Dus dat heeft hij niet geciteerd, ja. Maar hij neemt het dus. Daar zie je ook heel duidelijk dat hij het woord helemaal 100% serieus neemt, ja. Want hij weet precies wat er vervuld is. En het andere, ja, dat komt later. En dat zegt hij nog niet tegen. Dus hij stopt precies op het juiste moment. Nou, en dan weet je, in de toekomst gaat dat natuurlijk gebeuren. Maar we weten nu dat door de bedenkende genade, zie maar weer, dat door Paulus krijg je verstand in alle dingen. Wij kunnen nu verklaren waarom die wraak van God nog steeds niet gekomen is. Omdat zolang wij hier nog steeds zitten, ja, is dat het geval. Maar je ziet, de Heer Jezus gaat weer terug naar het Oude Testament. En hij past de tekst toe die over hem gaat. En bevestigt dat zijnde als de schrift. En het een is vervuld en het andere nog niet. Nou oké, Johannes 10 vers 35. Ik ga nu met jullie, net zoals vorige keer, gewoon een aantal teksten voor jullie opzoeken. En je kan ze zelf later ook, vooral met dit zal je zien, dan kan je nog heel lang doorgaan. Om dat in je eigen studie ook dat op te zoeken. En in Johannes 10 vers 35 zegt de Heer Jezus. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden, zie je het? De schrift kan niet gebroken worden, zegt hij. En hij antwoordt dat hun in verband met, kijk, als je kijkt in vers 33, Even kijken hoor, in vers 30, ik en de Vader zijn één. Dus wat hij doet, ja, hij gaat nooit tegen de Vader in. De Joden namen dan wederom stenen op om hen te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde, uzelf God maakt. Zie je het? Ze begrepen heel goed, ja. Jezus antwoordde hun, is er niet gezegd, geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot het welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon, indien ik niet doe de werken mijn vaders, zo gelooft mij niet, maar indien ik ze doe en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werk, opdat gij mag bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Je ziet hier, de schrift kan niet gebroken worden. En hij ziet heel duidelijk, aan de werken konden ze weten dat hij de zoon van God was, ja? Absoluut. En als je dan niet in hem gelooft, gelooft dan de werken. En de schrift kan niet gebroken worden. We gaan gauw door naar de volgende tekst. Dat is Matthäus 4 vers 3. Matthäus 4 vers 3. Nee, de schrift kan niet gebroken worden, ja? En alles wat er in de Bijbel staat, zal ook vervuld worden. En er zal geen titel Joden zal er verloren gaan, ja? Alles zal vervuld worden uit de schrift. Ja? Kijk, dus in Matthäus 4 vers 3 en tot en met 10 gaan we niet helemaal lezen. Maar we weten allemaal dat de Heer Jezus, kijk in vers, dat hij is verzocht in de woestijn. In vers 3, de verzoeken tot hem gekomen zijnde, indien gij Gods zoon zijt, zie je, indien gij, dat deze steen, zegt dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordde, zeide, er is geschreven. Nou, dan zie je dat er staat. En dat is, er is geschreven. Ja? Dat is voldoende, dat is voor ons ook de wapenrusting, ja. Het zwaard van de geest, ja, dat is het woord van God. Er is geschreven, je ziet, elke keer komt hier Jezus terug met het woord. Je ziet ook in vers 7, er is wederom geschreven, ja. En in vers 10, ga weg Satan, want er staat geschreven. Zie je, drie keer er staat geschreven, dus elke keer, dat is genoeg. En dan zie je dat Satan, die gaat ook weg. En zo werkt dat. Ja? En Satan die heeft gewoon, dat zien wij, de monden worden gestopt als wij met de waarheid komen. Ja? En Satan ook, hij probeert de mensen, je ziet waar hij mee aanvalt. Hè? Dat is bij ons ook zo. Kom met het woord. Ja? Alleen, hij verdraait het woord ook. Dus niet laat die dingen weg, laat dingen, voegt hij aan toe. Ja? De enige manier om, want wij zijn echt niet slimmer dan Satan. Ja? Hij was een volmaakt schepsel, ja. En zijn kennis en wijsheid is gigantisch. Hij kent ook de Bijbel. De enige manier waarop wij hem kunnen weerstaan, dat is met het woord van God. En de Heer Jezus, ja, die citeert hier de woorden uit het Oude Testament. Daarmee ook weer bevestigende dat het Gods woord is, geïnspireerd, maar ook tegelijkertijd dat er kracht in het woord zit. Daarom zei ik al, wij kunnen de Satan natuurlijk... Wij kunnen hem echt niet aan hoor. Ja? Maar Gods woord is krachtig. En daar is gewoon geen kruid tegen gewassen. Dus ziet het, op een gegeven moment dan verdwijnt hij ook bij de Heer Jezus. Hij komt wel weer later terug natuurlijk. Want uiteindelijk is de strijd natuurlijk aan het kruis vooral zijn hoogtepunt bereikt. Goed, we kijken even naar Matthäus 26 vers 24. De Heer Jezus is aan de mensen gelijk geworden... En hij heeft, net zoals wij, die Bijbel gelezen en ook moeten geloven. Ja? In Matthäus 26 vers 24. En dan zie je dat hij ook in verband met het kruis en dergelijke, en wat er gaat gebeuren, dat hij ook weer naar het Oude Testament verwijst. Ja? Hier zie je ook over de verrading. Het verraden, en dan in vers 24, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. gaat al heen. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Die gaat natuurlijk naar het kruis. Sterven, ja? Nou, dat staat over hem geschreven. Maar wee de mens, enzovoort, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Dus het geschreven, zie je het? Je ziet ook weer dat hij in het Oude Testament, er is over hem geschreven, dat hij natuurlijk aan het kruis gaat sterven. Er is over geschreven. En hij weet dat. Dus hier Jezus Christus, dat is hem niet overvallen. En hij wist heel goed wat er in de Bijbel stond. En hij geloofde dat, ja? Het gaat gewoon gebeuren. En hij vervulde het woord wat over hem geschreven werd. Heel bewust. Kijk in vers 54 ook. Want ook, je ziet ook vaak dat de Heer Jezus, die ontvluchtte uit hun handen, want het was zijn tijd niet. Hoe zit dat? Dat hij bepaalde wanneer de tijd was. Dat hij naar het kruis ging. Ze gingen hem zoeken. Oh, is er wat een... Nou, dat is een klant waarschijnlijk. Oké. Ja, ik moet hem gelijk maar even uitdrukken. Misschien wil hij nog een keer uitspreken. Oké, nou, één tellertje. We worden de spreking, gaan we weer verder. We hadden het over het kruis, ja. Oh ja, en dat de Heer Jezus, ze komen halen in de hof van Gethsemane. En dan zegt hij, want hij zegt, kom op, had hij gebeden, we gaan. En dan gaat hij naar hun toe. Hij bepaalt wanneer het moment is dat het daar is. En zo gaat dat. En in vers 54 zien we ook, Matthäus 16, vers 54. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het alzo moet geschieden? Zie je het? Want Petrus probeert hem tegen te houden. He, die slaat met het zwaard. En de Heer Jezus zegt, laat dat, Petrus. Waarom? De schrift moet vervuld worden. Ik moet naar het kruis. Maar we moeten één ding niet vergeten. De evangelie waren niet geschreven. Spreken alleen het Oude Testament was toen, ja? Dus hij vervult hier opnieuw de schriften uit het Oude Testament. Nou, dan denken we natuurlijk als je kijkt in 27 vers 46. En ja, dat is ook bijzonder als je daar leest dat de Heer Jezus, dat kennen we natuurlijk allemaal. En dat is voor ons ook dat belangrijke moment. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat is, mijn God... Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat is een aanhaling uit Psalm 22. Dat is daar, wat is het, 1500 jaar daarvoor geschreven? Duizend geloof ik. Ik kan niet precies meer. Maar zo lang van tevoren geschreven, de Heer Jezus letterlijk zegt, spreekt dat uit. Dat is niet per ongeluk gegaan. Het was natuurlijk, dat was op dat moment ook zo. Maar David, door de Heilige Geest, heeft dat... Toen de tijd, onder leiding van de Heilige Geest, is dat al voorzien en heeft God hem dat op laten schrijven, zonder dat... Ja, David had het op dat moment dat gevoel ook, hè? Natuurlijk. Maar het heeft een hele duidelijke profetische lading gehad in de toekomst. En de Heer Jezus, dus God wist van tevoren al dat hij dat ook op dat moment zou zeggen. En de Heer Jezus heeft het op dat moment ook gezegd. Onvoorstelbaar, ja? Wat wil je nog meer van inspiratie van de schrift, dat onze Heer en Heiland... Daar de God verlatenheid meemaakt en uitspreekt wat reeds in de psalm staat. Dan zie je ook weer, ja, wat over hem geschreven is, dat gebeuren moest aan het kruis. Daarom zien we in de psalm heel veel, ook over het kruis. In de studie over 3 uur aan het kruis zien we dat. Hè? Er zijn zoveel dingen die verwijzen naar de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Oké, nou kijk even mee naar Matthäus 5 vers 17. Ik heb even de tijd in de hand houden. Matthäus 5 vers 17. Kijk, meen niet dat ik gekomen ben om de wet 5 vers 17. Matthäus 5 vers 17. Meen niet dat ik... Is het niet duidelijk?
Nee.
Oké. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden... Maar te vervullen. Ja? Duidelijk kan het niet, hè? Vraag je af... Ja, het Oude Testament... Het zijn allemaal mensen die het opgeschreven hebben. Dat hoor je ook zo vaak. Het zijn allemaal mensen, dus ja, dat... Ja, dat klopt. Maar de Heer Jezus Christus zelf, zie je hier duidelijk... bevestigt hier de profetieën... maar ook de inspiratie van de schrift... dat hij gekomen is om die te vervullen. Ja? Kan niet duidelijker dat hij de schrift heeft vervuld. Nou, Johannes 5 vers 45. Zie je, dus is een overvloed. En zo gaan we een aantal dingen zien. Ja, Johannes 5 vers 45 en 46. Dat vind ik zelf een hele mooie tekst altijd. Om te laten zien dat het geloof in het oud, dat het altijd om het geloof gaat. Niet van, ja, als ik hem nu zou zien, dan zou ik geloven. Dat zeggen ze ook wel eens. Dat zei ik, ik hoor mijn eigen zus het nog eens een keer zeggen. Van vroeger, ja, als je nou hier op straat zou lopen, weet je wel. Of dan zou ik hem geloven. En mensen, ik wil het zien. Eerst zien en dan geloven. Nee, het is geloven en wij zullen hem laten zien. En dat was, kijk, hier zie je het ook in vers 45. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Met andere woorden, Abraham wist niet van de Heer Jezus. Mozes ook niet. En ze schreven over hem, profeten, maar ze wist niet over de Heer Jezus ging. Maar Mozes, want er zijn leerlingen die zeggen, ja, dat Abraham wist van Christus bijvoorbeeld of zo. Maar dat is niet zo. Maar je weet één ding zeker, het gaat om het geloof. Ja? Want ook die fariseeën, als ze werkelijk zouden geloven, dan hadden ze de Heer Jezus geloofd. Als ze werkelijk, ze waren zo vol vuur voor Mozes en ijver, maar als ze werkelijk ook in hem geloofden, dan zouden ze ook God geloven. Want God heeft het aan Mozes geopenbaard. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de Heer Jezus Christus juist aan het kruis geslagen. Daarom blijkt dus hun ongeloof. Maar dat is heel duidelijk, in het oude is het maakt niet uit. De offers die hebben ze in het geloof gebracht. Ook al was de Heer Jezus niet, het was dierenbloed. Maar het was in het geloof, ze geloofden in God. En dat Mozes, dat had opgeschreven wat God aan Mozes geopenbaard. Wij weten nu achteraf dat God heeft natuurlijk dat verdragen. Dan zien we dat Paulus dat weer openbaart. Krijg je weer verstand in die dingen. Dat het is onder de verdraagzaamheid van God geweest. Want dat ware bloed, of dat bloed kon natuurlijk niet verlossen. Maar het heeft hun op dat moment wel vergeving gegeven. Absoluut zeker weten. Het is helemaal een creditcard bijvoorbeeld. Ja, je koopt nu ook dingen. Als je een creditcard hebt bijvoorbeeld. Nee, het geld, je geeft geen geld, je geeft een kaartje. Maar dat wordt pas wanneer afgeschreven? Ja, na een maand, zoiets hè. En toch, ik heb wel het artikel. Ik ga naar de winkel, creditcard. Ik ga met het artikel naar buiten. En het wordt pas een maand later afgeschreven. Ja, en zo was het ook. Ze hebben op dat moment, toen ze de offers brachten, hebben ze vergeving ontvangen. Dat staat er ook. Ik zal dan over uw zielen verzoening doen. U zult vergeving krijgen. Niet door dat bloed. Maar God wist dat het bloed zou komen. Maar ze deden het in geloof. Was de Heer Jezus er toe geweest? Als ook de Heer Jezus gewoon geloofd. Zo ligt dat. En dat is dus hier precies hetzelfde. Ja, met die fariseeën. Absoluut hadden ze in Christus geloofd. Want hij heeft van mij geschreven. Zie je het? En dan zie je ook, hij met een kleine letter. Mozes heeft van Christus geschreven. Ja, en zo volgde zij Mozes. En wij zeggen ja. En zo heeft Paulus ook van de Heer Jezus geschreven. Dus ik geloof, ja, het is niet jullie met je Paulus. Dit en dat, de Paulus jullie God. Nee. Paulus schrijft over de Heer Jezus, maar dan naar de openbaring weer verborgenheid. Dus ik kan wel zeggen, ja, ik volg Paulus, ja, hij is mijn apostel, hij is niet mijn God. Zo was Mozes ook niet hun God, ja. Maar ze volgden wel Mozes, omdat hij, ja, dat had te maken met Christus, in verband met Koninkrijk, dat snappen we, ja. Maar je ziet ook weer dat Christus, er is geen enkele twijfel over de authenticiteit en de autoriteit van het woord van God, ja. Uit het Oude Testament. Mozes heeft het opgeschreven en Christus, die zegt het en hij beschouwt het dus. Christus, de Zoon van God, die bevestigt hier dat die oude geschriften zijn getrouw. Geen twijfel over mogelijk. Nou, kijk even met mij in Matteüs 9, 19. Nou, ja jongens, de schepping, ja, Adam en Eva. Het maakt niet uit of dat echt waar is geweest. Ja? Die gedachten kennen we. Het gaat om het verhaal. Ja? Dus die dag, misschien was dat, hoezo 24 uur? Ja? Dat één dag is als 1000 jaar, dus dan maken ze er gelijk 1000 jaar van. Alsof God niet even zo doet en het is, hè? Ja? Hij sprak het en het was, hè? En met Adam en Eva, ja joh, dat is een leuk verhaal, maar dat kan gewoon niet gebeuren. Dat is gewoon niet zo. 19 vers 4 en 5, maar wat zegt de Heer Jezus? Doch hij antwoordende, Matthäus 19 vers 4 en 5. Hebt gij niet gelezen, kijk, gelezen, je moet lezen. Die van de beginnen de mens gemaakt heeft en dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw. Dat is duidelijk, dat zijn zelfs christenen. Dat is een soort christelijke evolutie, hè? Bestaat ook nog. Ja, die zeggen, kan één dag is misschien 1000 jaar. En toch een beetje de evolutiegedachte, een beetje met de wereld mee. Ja, en dan zo is het. Ik snap ook niet hoe ze daarbij kunnen komen, maar goed. Maar kijk, je ziet in één klap in vers 4, dat staat duidelijk, hij heeft vanaf in het begin de mens gemaakt. En hier spreekt heel duidelijk over Adam en Eva, man en vrouw. En we zien ook het volgende vers. En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Hij zal niet zijn vrouw hun aanhangen. Dus het is ook duidelijk dat de schepping is heel duidelijk bedoeld dat een man heeft één vrouw. Ja? Want hij zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, dat is een citaat uit Genesis, ja? Dus je ziet ook hoe Christus over de Bijbel weer denkt en hij bevestigt dus Gods woord, ja? Nou, zo kennen we er meer, want als we naar Matthäus 24, wat dacht je, noem ze maar op. Hij spreekt ook over wie? Over Noach, met de zondvloed. Ja, die zondvloed, nou ja, ja? Maar Matthäus 24... Ja, je ziet, Christus gaat het niet bewijzen, hij gaat gewoon van de situatie uit, ja. Matthäus 24, vers 37. Kijk, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dus ja, als je aan die dagen van Noach twijfelt, dan moet je ook gaan twijfelen aan de toekomst van de Zoon des Mensen. Want hij stelt dat gelijk aan elkaar, zoals het toen was, zo zal het ook zijn zoals ik zo meteen kom. Dus hij kijkt in het verleden. Maar dat moet net zo echt zijn en waar gebeurd zijn. Want waar hij nu spreekt over de toekomst, dat stelt hij daar op één lijn mee. Zo zal het ook dan zijn. Dus met die verhalen van, ja, het gaat om het verhaal en de zondvloed, het gaat weer om het verhaal. Ja, wij weten, overal zit een lering in, maar het is wel werkelijk gebeurd. Ja? En hier ook, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Was toch ook allemaal echt? Eten, drinken, trouwen, huwelijk uitgevende. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekende het niet. Totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Ja? Je ziet hier Noach en de vloed wordt hier door de Heer Jezus gewoon als een vaststaand feit bevestigd. En we weten van de zondvloed. Er zijn heel veel verhalen, overal ter wereld, ook allerlei volken, die de Bijbel misschien niet eens hebben, die ergens in de boes zitten. En die allemaal een soortgelijk verhaal hebben. Een zondvloed. Maar dan komt dat. Ja, dat hebben ze toen allemaal meegemaakt. En dat is elke keer, doorverteld van vader of zoon, enzovoort, enzovoort. En die verhalen, ze kloppen niet overal en ze geven hun eigen benaming aan. Maar de kern, ja. Maar wij weten vanuit de Heer Jezus, ja. En zo is het gegaan. Dus wij moeten niet naar die verhalen luisteren. Het lijkt allemaal een beetje op. Dus de ongelovigen maakt daar natuurlijk iets van om het te gebruiken tegen de Bijbel. Maar wij gaan daar niet naar luisteren. Dus kijk, ja, dat is een bevestiging van wat de Bijbel zegt. Wij hoeven niet vanuit de Bijbel bevestiging bij hun te zoeken. Nee, zij bevestigen in feite wat de Bijbel al lang heeft opgeschreven. De Heer Jezus doet dat ook. Dus wij kunnen daar gewoon ons achter scharen. Nou, kijk, Lucas 17. Lucas 17. Nou, dat is nog steeds een getuigenis in Israël. Dat is de Dode Zee. Ja? Want men zegt wel eens, wat is nou bijvoorbeeld de wijs van de waarheid van de Bijbel? Nou, dat is, kijk naar de staat Israël bijvoorbeeld. Ja? En het Joodse volk. En het, hoe heet dat? De Dode Zee. Wat staat dat? Waar zei ik nou? In Lucas 17, vers 29. Dat zie je ook dat het trouwens daarvoor spreekt hij ook over Noach. En kijk, in vers 28 zie je ook dat hij Lot bevestigt, ja. Desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, enzovoort, enzovoort. Maar in vers 29, maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Zie je? Dus dat is gebeurd. Ik heb ooit, dat was nog voordat ik tot geloof kwam, had ik een boekje. En dat was, toen was ik daar ook allemaal bezig aan het uitzoeken met geloof. En dat ging dan hierover, over homoseksualiteit. Mannen met mannen. En er werd, bij de gelovige kant, het was een discussie tussen twee theologen. Maar de een was duidelijk een gelovige, de ander niet. En dan gaat het om dit verhaal bijvoorbeeld. Die haalde dus Sodom en Gomorra eraan. Daarbij, nou dat weten, dat is de oorzaak. Dat, dat was mannen met mannen, was daar gewoon, ja als je het zo leest, bijna gewoon de hele stad volgens mij. Het was echt verschrikkelijk. En die engelen, we kennen het verhaal, ja. En de ene theoloog, die maakte ervan, het bekennen, dat maakte hij er gemeenschap van. Maar dan bedoel je, gemeenschap kan je ook hebben gewoon, wat wij ook zeggen. Vanmiddag hebben we met elkaar eten, we hebben een gemeenschap met elkaar. Nou, we weten allemaal wat we daarmee bedoelen. En die theoloog maakte ervan, ja, die gemeenschap, dat werd daarmee bedoeld. Dus die ging dat verhaal gewoon een andere invulling aan geven om homofilie goed te praten. En die andere theoloog, dat was dan een gelovige, ja, en die nam het woord zoals het er stond. Ja? Dus ook, kijk, zoals hier, zwavel, het regende vuur en zulfer vanuit de hemel en verdierf van allen. Nou, kijk naar Israël. We zien dat, ik ben er nog nooit geweest. Sommigen van jullie wel. Ja, ja hè? Alleen ook, jij ook, hè? Zij hebben weer gezongen. Maar we weten, dat is het getuigenis. En we weten op die bodem daar, er zal er niks meer van over zijn. Maar daar ligt, het is wel Sodom en Gomorra. Het levende bewijs. En de Heer Jezus Christus vanuit de Bijbel, zien we heel duidelijk die dat bevestigt. We zien het hier ook nog steeds. Maar het heeft vuur en zilver geregeld van de hemel. Was dat echt vuur en zilver? Ja. Was het een echt oordeel? Ja. En waarom was dat oordeel er dan van? Omdat we letterlijk lezen dat er mannen met mannen wilden en die ook met die engelen. En Lot moest weg. Zie je het? Het is hier duidelijk door de Heer Jezus, het Oude Testament, weer gewoon bevestigd wordt van, lees het wat er staat, lees het ook letterlijk wat er staat. Er zit een les in. Hè, want wij hebben ook een studie over vriendschap met de wereld nu vertaald. Nou, daar gaat daar ook over. Dus daar zit een les in. Dus natuurlijk zit een les in, het staat er niet zomaar. Maar het is wel een les aan de hand van iets wat echt gebeurd is. Want dingen die Israël meemaakt in de woestijn, bijvoorbeeld, is ook echt gebeurd. Maar we weten ook, er zit ook een les in voor straks in de grote verdrukking. Het is eigenlijk, wat met Israël gebeurd is, met farao, al dat soort dingen, dat heeft ook allemaal, is werkelijk gebeurd, maar er zit ook een geestelijke betekenis voor wat straks met hun zal gebeuren onder de antichrist. Matthäus 12 vers 26, nog een aantal teksten. Ik zit te kijken, ja, dat kan nog, Matthäus 12 vers 26. Matthäus 12, ik zit verkeerd. Nou, ik zeg maar eventjes, dat is in ieder geval dat de Heer Jezus Christus spreekt over die brandende braambos. Ik weet niet, ik zit nou verkeerd, ik zie het zo gauw niet staan. Maar goed, dat moet je zelf maar opzoeken. We gaan gelijk door naar de volgende keer. Maar de brandende braambos, ook zoiets, is een wonderlijk iets, hè. Dat gebeurt, ja. Maar de Heer Jezus haalt dat ook weer aan. Ja, hij bevestigt het en het staat hier opgeschreven. Nou, we zijn er nog meer, hoor. Kijk, bijvoorbeeld het manna in de woestijn. In Johannes 6, vers 31. Ik vertel soms ook wel eens uit eigen ervaring, maar ik heb bijvoorbeeld toen de tijd ook in mijn zoektocht, heb ik ook een boek gekocht, De Bijbel heeft altijd gelijk. De Bijbel heeft gelijk, zoiets heette dat. En eigenlijk werd mijn geloof daarin eigenlijk alleen maar minder door. Want ik zou het eigenlijk nog eens moeten lezen, ik heb het nog, dat is zo'n dik boek. En al die wonderen, die gingen die allemaal in de Bijbel en met archeologische vondsten. En dan liet hij zien, kijk, vanuit de Bijbel, ja, dat klopt. Maar er kwam ook het manna en toen werd het ook, dat zou nog ergens vallen of zoiets. En heel veel wonderen werden, werden uitgelegd als zodanig eigenlijk. Dat je dat nog, ja, hij kon dat, ik weet niet precies meer, maar je kon dat nog herleiden in dingen in de natuur die nog zouden gebeuren. Nou, een heel verhaal. Maar waardoor ik dacht, hé, waar is het nou? Het is helemaal geen wonder meer. Ja, maar het was geen wonder meer. Maar het is wel een wonder. Kijk, in Johannes 6, vers 31. Nou ja, we kunnen dat niet allemaal lezen, gaat er al heel veel over. Maar kijk, onze vaders. Oké. Het gaat over, kijk in vers 30, zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hem, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Geestelijk gezien, hè? Geestelijk dorst. Het levende water hebben we nodig. En hier, ja, dan zie je, dit wordt dus gebruikt in de katholieke kerk. Ja, dus dan gaan wij de Heer Jezus. Ja, hij is het brood des levens. Ja? Maar hij bedoelt hier meer. Ik ben het brood des levens. Ja. Dat als je in hem gelooft. Ja. Dat is die mij eet. En mijn bloed drinkt. Maar goed. Het gaat hierom. Je ziet hier. Hij vergelijkt hier dus. Ja. Het manna. Daar ging het mij net om. Dat is uit de hemel gevallen. Het is echt gebeurd. Ja. En hij stelt het ook tegelijkertijd hierop. Dat gaf hun leven in de woestijn. Ja. Anders waren ze uitgehongerd geweest. Dat was een tijdelijk leven. En dan zie je dat wat hij uit het Oude Testament, uit het manna gebruikt. Dat voorbeeld dat werk gebeurd is, past hij ook weer toe op zichzelf. Ja? Want hij zegt, ik ben het ware brood, maar ik geef jullie het eeuwig leven. Zie je het? Dus het is werkelijk gebeurd. En het heeft ook weer een geestelijke betekenis. Maar het is werkelijk gebeurd. De Heer Jezus bevestigt hier wat daar in de woestijn gebeurd is. Geen twijfel over mogelijk. Ik ga nu ga door, want je ziet ook een aantal teksten. Bijvoorbeeld de koperen slang bevestigt die. Hij bevestigt ook over Jona, zoals die in de 3 dagen nacht in het harde aarde was. Ook uit het Oude Testament genomen. De Heer Jezus zegt ook, als gij de gruwel ter verwoesting ziet staan, waarover Jesaja de profeet geschreven heeft, bevestigt hij het ook weer. Nou, nu krijgen we nog twee, drie teksten. Dat gaat over, de Heer Jezus blikte nu dus terug naar het Oude Testament, ja? Maar hij gaat ook tegen hun dingen zeggen over de inspiratie van de schrift die nog geschreven moet gaan worden. Want wij lezen in de evangelie, hoe komt dat? Omdat Johannes heeft het opgeschreven, Matthäus heeft het opgeschreven, Marcus, die hebben het allemaal opgeschreven. Ja? Maar we zien dat de Heer Jezus, we hebben gezien dat Paulus en Petrus bevestigden de inspiratie van de schrift uit het Nieuwe Testament. Dat hebben we vorige keer duidelijk gezien. Maar ik zei het al, nu de allerbelangrijkste figuur, de Heer Jezus Christus zelf, die doet dat ook nog. Maar die gaat vertellen over de inspiratie van de schrift die nog geschreven moet worden. Waarin wij nu uit lezen. En dat is voor mij ook, ja, met Paulus en Petrus en die anderen, dat is voor mij de enige autoriteit die een oordeel geeft over de Bijbel, of die geïnspireerd is of niet. En niet wat organisaties zeggen, en die op een gegeven moment zeggen, na zoveel 100 jaar, ja, dat moet wel in de kanon van de Bijbel en dat niet. Flauwekul. Nee, dat doet Gods woord zelf. En dan kijken we in Johannes 16 vers 12. Johannes 16 vers 12. Dat laat God echt niet aan kerkenraden over, hoor, om dat te bevestigen voor ons, om dat te bepalen. Nee, Johannes 12, ik zeg het verkeerd, Johannes 16 vers 12. Wat zien we er staan? Uiterst belangrijke tekst. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn. En dan zegt hij gelijk. De geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden. Niet van dat is jouw waarheid en dat is jouw waarheid. Dat kan niet. Er is maar één waarheid. Die geest gaat jullie. En hij spreekt hier tegen wie? Tegen de 12 apostelen. Ja? In de opperzaal. In al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Hoezo niet? Maar kijk, als je in de linkerkolom kijkt, in 15 vers 26 zie je staan, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dat doet de geest. Bij ons toch ook zo? Waar gaat het om? Om Christus, ja. Nou, maar zo wat hij zal gehoord hebben, ja, van de Vader, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Zie je? Dus Christus doet hier een verklaring van tevoren over de inspiratie van de schrift die nog geschreven moet gaan worden. Je ziet heel duidelijk dat wij hier daardoor gewoon de authenticiteit en de autoriteit van het woord volledig op kunnen vertrouwen. Omdat de Heer Jezus Christus, die zegt dat de geïnspireerde schrift, die nog geschreven worden, waar wij nu in lezen, dat die geïnspireerd is. Ja? Want kijk, als je kijkt in Johannes 14 vers 26, die twee teksten samen, dan spreken we over de inspiratie van Matteüs tot en met Openbaring. Uitgenomen de brieven van Paulus. Die zijn ook geïnspireerd, maar daar sprak de Christus natuurlijk niet over, want dat was verborgen. Dus Paulus heeft dat zelf gezegd en later ook Petrus, maar dat was achteraf. Maar Paulus was er toen nog helemaal niet en zijn brief ook niet, dus we kijken hier in de toekomst. En we hebben alleen nog maar Genesis tot met Malachi. En als de Heer Jezus Christus weg is, dan worden de evangeliën pas opgeschreven. Nou, in 14 vers 26, wat zien we daar staan? Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren, zie je het? Dus eerst moet de trooster gezonden worden, en dan is Christus weg. Want we weten, de trooster wordt wel gezonden wanneer? Als Christus weg is. En die zal gezonden worden in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus inderdaad, als ik nog steeds zou geloven, het was 100 jaar na Christus, dat is het opschrijven, wat het natuurlijk niet is, dan was dit voor mij de tekst. Ik zeg, nou ja, oké, de Heilige Geest maakte ze indachtig wat ze op moeten schrijven. Dus toen ze het evangelie gingen schrijven, had Christus reeds gezegd dat de Heilige Geest hun dat in gedachten zou brengen. Had hij reeds gezegd tegen hem. En Peter zegt later, de heilige mensen God door de Heilige Geest gedreven zijn, hebben ze gesproken. Zie je dat het woord het alleen maar bevestigt? Dus als we nou deze twee teksten samen nemen, heb je de hele prachtige twee teksten waarin Christus van tevoren gaat om. Het woordje van tevoren de inspiratie van de schrift reeds aankondigt. Nou, dus als je kijkt in 14 vers 26 waar we nu zitten, dan zie je, hij zei dat op dat moment toen hij nog op aarde was. En hij spreekt in deze tekst, onthoud het goed, goed opletten, hij spreekt hier over de evangelie. Ja? Hij spreekt heel duidelijk over de evangelie, want hij zegt hier, hoe kan ik het weten, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Wanneer was dat? Toen hij daar op aarde liep. Dus op het moment dat de Heer Jezus Christus op aanliep, tot en met de hemelvaart, ja? Nou, dat lezen wij ook in de evangelie. Dus hier spreekt hij over de evangelie, want dat heeft hij op dat moment gezegd. En dat hebben zij opgeschreven in Handelingen. Ik geloof zelf in het begin van het boek Handelingen. Handelingen 6 zie je ook, het woord God dat wies, dat werd geschreven. Ja? Op dat moment al. Dus niet in 90 na Christus, nee, dat was misschien in 1 na Christus. Of misschien wel, nog wel eerder. Misschien wel 5 of 6 maanden na Christus, om het zo te zeggen, ja? Dus dit is duidelijk de van tevoren aangekondigde inspiratie van de evangelie. En nu gaan we naar 16, en daar zien wij, en wij snijden het woord recht, hè? Want we weten, Paulus, die sluiten wij hier niet bij in, want dat was verborgen. Maar kijk in 16, vers 13, wat staat er, we hebben het net gelezen, die geest der waarheid zal u in, even kijken hoor, Die zal u in al de waarheid leiden. Dus hij zal ze, let op, de toekomende dingen verkondigen. Nou, de evangelie, die hebben we. Wat ontbreekt dan nog? 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Hebreeën, dacht je daarvan? 1 Petrus, 2 Petrus, Judas, Openbaring. Wat is dat? Dat zijn de toekomende dingen. Niet wat hij op dat moment zei, maar de toekomende dingen. Dus wat zegt de Heer Jezus Christus hier? Hij zal ze in de waarheid leiden, dus hij zal ze de brieven geven en hun hier in die waarheid leiden, zodat ze uitleggen in hun brieven wat hij hun leerde. Dat doen ze eigenlijk. De brieven schrijvers die ik net noemde, Petrus, Johannes, ja, in Openbaring, in Hebreeën. Die gaan uitleggen wat Christus op aarde leerde. En de Hebreeënbrief is natuurlijk een openbaring van het kruis, juist vanuit het Oude Testament gezien met de tabernakel en de vervulling daarvan in de persoon van de Heer Jezus Christus, juist voor het volk van Israël natuurlijk. Want de Heer Paulus spreekt nooit over het Lam Gods, nooit. Ik lees alleen in de Evangelie en later ook bij die schrijvers. Dus ja, dus de toekomende dingen, het boek Openbaring en de profetische elementen. En hij zal jullie in de waarheid leiden. Want als je kijkt wat Petrus schrijft in zijn brief. En Jacobus. Ja. Ja, dat hebben ze. Daar zijn ze in geleid door de Heer Jezus Christus. Ja. En die spreken dus allemaal over. Dat zijn brieven om hun te helpen en gesterkt worden. In de tijd van de grote verdrukking. Ja. En Openbaring, die geeft juist vooral een heel groot beeld over die toekomende dingen die gaan komen. Dus ja, afsluitend. Over de Heer Jezus Christus. Drie punten. Hij heeft nooit getwijfeld aan het Oude Testament. Ja, dat is één. En hij haalde het altijd zodanig aan. Op een manier dat hij het onderschreef en bevestigde. Dat hebben we heel duidelijk gezien. Ja? Hij onderschreef het. Hij ging gewoon vanuit. Hij zei niet, ja, hij ging het niet bewijzen. Hij zei gewoon, ja, Lot of Noach en die dagen. En gewoon, het is gewoon een waarheid. Ja? En dan, als hij het deed. Dan bevestigt hij het altijd als zijnde woordelijk geïnspireerd. Je kan er niet omheen, ja? Duidelijk kan het niet. Dus we hebben nu, dit sluit dan af, we hebben het gezien. De inspiratie van het Nieuwe Testament, de schrijvers zelf, hoe ze elkaar zagen en uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. Allemaal wordt de inspiratie van de schrift duidelijk bevestigd en aangetoond. Dus wat is er nog mooi dat wij kunnen zeggen hier, ja, ik heb hier één boek, dat is uniek van alle boeken in de wereld. Het geïnspireerde woord van God. Zullen we danken? Vader, wil u danken. We danken u voor die wijsheid, Heer, die u in uw woord hebt geopenbaard aan die schrijvers. En ze hebben het opgeschreven, Heer. En wij lezen het en wij, ja, wij eten het op, Heer. Net zoals Jeremia het ook zegt. Hè, dat die woorden, ik heb ze opgegeten, Heer. Heer, en dan dat is goed voor ons, Heer. En we genieten ervan. En zo willen wij ook dat woord daarvoor staan, het ook doorvertellen, Vader. En we danken u, Vader, voor uw woord, wat heel duidelijk en helder is, zodat we het allemaal kunnen begrijpen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.